Hallo beste luisteraar, beste duikbuddy. Even een korte mededeling, want onze podcast is voor de derde keer op rij genomineerd voor de Belgian Podcast Awards. En deze keer in de categorie Entertainment. De concurrentie is groot, maar we gaan de strijd aan. En daarom hebben we je stem nodig. Wil je onze podcast steunen? Geef dan je stem via de link in de show notes of kijk op onze sociale media en website voor de juiste link om te stemmen. Bedankt en veel plezier met het luisteren naar deze aflevering.
Polygon Seahorse Podcast.
We hebben hier Erik Wouters bij ons zitten op de podcast. We zijn hier nog altijd op de tweedehands duikmaterialenbeurs van Mantis Divers uit Mellen. Ik moest er altijd even nakijken, maar het zijn de Mantis Divers uit Mellen. We hebben al heel veel volk gezien hier op de duikbeurs, of de tweedehands duikbeurs, Erik. En we verwachten zelfs ook wel wat mensen die naar jouw presentatie komen kijken. Hè. Ja. We hebben hier Erik Wouters bij ons zitten. Erik, welkom.
Dankjewel. Het is niet de eerste keer dat ik in Mellen aanwezig ben. De tweedehandsbeurs van Mellen is sedert enkele jaren wel gekend. En elk jaar, behalve bij corona, probeer ik toch altijd wel even te passeren. En het is altijd bijzonder tof om een aantal gezichten terug te zien. Ja. En voor vandaag gaan we het vanmiddag of straks hebben over het grotduiken. Ja. Ik moet teruggaan in de tijd, in het jaar 98, waarbij dat ik mijn allereerste grotduik heb gedaan. De eerste duik onder het gewelf. Dat situeerde zich in de buurt van Namen, waarbij dat het eerder ging over een vrij donkere, duistere put. Maar ja, de aantrekkingskracht is er, ja. De lokroep is er en ja, we hebben dat dan toch geprobeerd. Maar op dat moment ben je in wezen onwetend. Je hebt de klassieke opleiding, 1-ster, 2-ster, 3-ster, open water, advanced open water en je denkt wel dat je voorbereid bent. Mm-hmm. Je denkt dat je dat wel zal beheersen. Ja. Maar uiteindelijk kom je terecht in een omgeving die
compleet nieuw is, hè? Dat
is compleet iets, anders is. Ja, ja. En daar krijgen we toch wel een aantal technieken die toch wel belangrijk zijn. Ja. Eerst en vooral hebben we de nood aan een lijn. Ja, wij kennen wel de buddyline, maar wat kennen we daarnaast? Ja, dat was helemaal niet de gewoonte om een vaste lijn in het systeem te duiken. Ik heb die reel wel meegenomen, denkende dat ik ideaal kon reelen. Maar in wezen was dat allemaal veel te moeilijk.
En had jij toen al echt een grotduikopleiding gehad?
Nee,
of dat bestond toen nog niet.
Nee. Dus op basis van een aanwijzing van een oudere duiker, die zei, je kunt hierin gaan duiken. En dan ben ik inderdaad daarin afgedaald. Ja. Maar denkende dat ik het wist, als duiker driester. Maar in wezen beschik je niet over de juiste informatie. Nee. Dus lijnpositie was in feite onwetend. Een goed evenwicht. De juiste zwemtechniek.
Het was allemaal onbekend.
De awareness van waar ben je op welk moment, dat was eerder wel wat onbekend. Ja, ja. Dan heeft het wel een aantal jaar geduurd, tot en met dat ik beslist heb om Phil Short te contacteren. En Phil Short was op dat moment een van de jongste instructeurs binnen IANTD. Ik heb die man gecontacteerd, dat was nog niet met internet toen. Gebeld, nog een paar keer blijven bellen. En uiteindelijk ben ik dan 8 dagen bij hem geweest om te trainen. En dat gaf een heel bijzondere wending voor mij binnen het grotduiken.
En dat was hier in België of was dat in het buitenland?
Nee, dat was in het buitenland. Ja. Phil Short vroeg toen om naar de Lot af te komen. Ja. En dan ben ik 12 dagen daar in totaal geweest. 8 dagen opleiding. En dan nog een aantal dagen extra om
te gaan genieten
buiten de opleiding. En dan zijn we wel teruggekomen met een brevet. Maar voornamelijk met kennis. Ja. Kennis van de aandachtspunten die belangrijk zijn als je gaat grotduiken. En die technieken kwamen toen volledig van pas binnen de systemen die wij op Belgisch rondgebied kennen. Ja. Wij hebben de Lot, goede zicht, goede temperatuur, ruime tunnels. Maar dat zijn niet de eerste beste kenmerken van het Belgische terrein. Bij ons is het eerder wat nauwer, meestal beperkt zicht. De kans op desoriëntatie is veel intenser. Dus de kennis, de ervaring dat we toen konden meenemen, kwam volledig van pas.
Ja, en kennis en ervaring zijn nu twee belangrijke elementen binnen het grotduiken, denk ik. Hè?
Ja, dat klopt ook. In feite kunnen we met één woord samenvatten, training. Ja. Op voorhand trainen. Waarop moeten we trainen? Gewoon duiktechniek, zwemtechniek, awareness. Het zijn de fundamenten van het grotduiken. En op het moment dat je gewoon gaat duiken, ben je in wezen al aan het trainen. Het is belangrijk om continu met de materie bezig te zijn. En dat is begonnen in 98, 99, 2000. En zo is dat intenser geworden, intensiever geworden. De duiken zijn dan ook wel uitgebreider geworden. Dieper, verder. Afstanden werden veel groter. Tot bijna 5 kilometer enkel. De helium kwam erbij, de rebriders kwamen erbij, de scooters kwamen erbij. Er kwamen draaitubes bij om extra softnerlime te hebben en om eten en drinken mee te nemen. Ja. Ja. Waarbij dat we dan tussen de sifons toch wel even het een en ander konden aanpassen. En uiteindelijk is dat verhaal blijven groeien.
Het is eigenlijk ook meer een verhaal van exploreren geworden op een gegeven moment, waarbij dat techniek, kennis en training, kunde, eigenlijk een mooie match of echt met elkaar geblend werden eigenlijk.
Ja, dat klopt.
Om uiteindelijk de doelstelling te kunnen gaan bereiken. Hè?
De duiktechnieken werden uiteindelijk een hulpmiddel om de doelstellingen te bereiken. De doelstelling was exploratie, verkennen, uw ding gaan doen.
Ja.
Waar de intrinsieke interesse aanwezig is.
Ja.
En zo is het uitgedijnd tot heel de wereld.
Ja.
Zelfs met de universiteiten samengewerkt. Op een bepaald moment zelfs water gevonden. Voor kleine vissersdorpjes in een woestijnachtige omgeving. Ja, dat waren wel fantastische momenten.
Hoe kom je daarin terecht in zulke projecten?
Dat project dat is gestart bij de Universiteit van Gent. Onder de leiding van Peter de Geest. En Peter die was van plan om zijn doctoraat te behalen in de geologie. En zijn professor zei van, kijk, er is daar ergens in Azië een eiland. En er komt 2 keer per jaar een moesson over. Maar toch zien wij daar een heel groot watertekort.
Ja.
Het kan niet anders dan dat dat regenwater doorheen de ondergrond incijpelt naar de zogenaamde verzamelpunten, collecteurs. En die professor die wist mee te delen van, het kan niet anders dan dat die collecteurs daar op dat eiland moeten aanwezig zijn. En zo is de vonk ontstaan bij Peter de Geest. Die heeft dat project eenmaal uitgewerkt in kader van zijn doctoraat. En uiteindelijk kreeg ik telefoon om te zien of ik interesse had om daar deel van uit te maken.
Ja. Mag ik dat stellen dat jij toch een van de grotere namen binnen de grotduikwereld in België bent? Ik weet dat jij de bescheidenheid zelf zei, dat weten we. En dat zie je ook als mens uiteraard. Maar ik denk toch wel dat je toch wel een bepaalde status hebt bereikt waar dat heel veel mensen naar opkijken, denk ik. Hè?
Ik bekijk dat niet allemaal niet op deze manier.
Nee.
Er zijn altijd duikers, mensen die altijd sterker zijn.
Ja.
Die altijd veel, veel intenser met de materie bezig zijn. Mm-hmm. Die misschien eerder wat onder de radar zitten. Maar wat heb ik wel meegemaakt? Dat is dat ik van opleiding zelf ben ik lesgever.
Ja.
En het is op dat vlak dat ik, de intrinsieke materie van het grotduiken heb kunnen integreren in het lesgeven.
Ja.
En daardoor circuleert misschien de naam links en rechts wel eens rond, maar dat is totaal geen referentie naar in België is een gekende naam. Nee, er zijn andere namen die gekender zijn.
Ja, toch. Oké. Voor mij is het grotduiken best wel nieuw. Ik heb al heel veel gezien en gelezen erover. Ik ben mijn eerste voorzichtige stapjes aan het zetten. Wat heb jij zoals ultieme tips voor mensen die dat, onze luisteraars bijvoorbeeld, die ook ziet hebben van, oké, dat grotduiken, dat boeit mij wel op een of andere manier. Wat is een perfect startpunt voor zulke mensen?
Er zijn een aantal aandachtspunten hier. Nummer 1, laat je altijd informeren door mensen die bezig zijn met de materie. Mensen die ervaring hebben in die materie. En daar kan je bij terecht. Laat je informeren door mensen die de juiste ervaring en kennis hebben. Nummer 2, materiaalconfiguratie. Zorg ervoor dat het materiaal altijd op punt staat en dat je er op voorhand mee gaat trainen. Ja. Put van Ekeren, Walem, Vaudelet, maar ga eerst trainen met dat materiaal dat je nadien zal gebruiken onder het gewelf. Dat je het materiaal kent.
Blindelings praktisch eigenlijk.
Blindelings, dat het u goed ziet. Ja. En dat het op de juiste plaats zit. Er wordt wel eens gesproken over evenwicht. Ja. En dan verwacht men een horizontale lijn bij de duiker, de soort van buiklijn. Ja, je moet zorgen dat er niks uit die buiklijn hangt. Als je ergens over moet gaan, over lijnen, doorheen het slijk, ja, dan voorkom je stofvorming of voorkom je dat je in die lijn vastzit. Dus dat materiaal moet bij wijze van spreken kleven op het lichaam. Ah, wel, laat je grondig informeren door iemand die dat daar weet van heeft. Die dat daar ook kan zien. En misschien zal die gids een aantal opnames maken. En opnames, eigen foto's van uw eigen positie, eigen materiaal, in een confined omgeving, geven enorm veel informatie. Klopt. Van hoe zie ik eruit onder water. Ja. En dan denk je dat je goed bezig bent.
Ja, helemaal juist. Het is inderdaad zo dat je, als je videoopnames van je eigen achteraf bekijkt, is soms zeer confronterend. Ja. In positieve, maar vaak ook in negatieve zin, dat je plotseling ziet van, oké, daar en daar, ik dacht dat ik eigenlijk best wel goed bezig was, maar daar zijn toch nog wel wat puntjes die kunnen bijgewerkt worden.
Voilà. Didactisch enorm interessant. Ja, het geeft u de nodige informatie. Het zijn interessante leermomenten. En we moeten ook zelf er open voor staan. Dat we dat ook aanvaarden. Dat we weten van, er is ruimte tot verbetering. Ja. Zelfs na al die jaren ben ik nog altijd bezig van, op dat moment, dan was het, kon het beter. Of op dat moment kon het beter.
Ja. Duiken is inderdaad een proces van leren en blijven leren. Ja. En telkens als er iets aan uw configuratie nog maar een halve centimeter verandert, is het dan eigenlijk quasi een nieuw leerproces dat je door moet. Ja.
Trainen op voorhand. Put van Ekeren, zwembad. Oefenen. Ja. En dan gaat het allemaal wel wat vlotter. Ja. Ja. En dan weet je wat je mag verwachten. Ja.
Uw presentatie voor vandaag, waar gaat die over gaan? Ja.
Ik ga de luisteraar meenemen op een journey, een uitstap binnen het Grotduiken op Belgisch rondgebied. Okay. Ik ga ze laten kennismaken met een aantal sites, met een aantal mooie duikmomenten. En ik ga proberen een verschil te geven tussen de donkere, smalle, enge, modderige poelen en de ruime tunnels met een heel goede zichtbaarheid. Want uiteindelijk heeft België
de twee uitersten
aan te bieden. Ja. En natuurlijk, foto's worden uitsluitend getrokken op plaatsen die daar zeer interessant zijn, goede zicht. Mm-hmm. Maar het is niet altijd het goede zicht. Maar ik ga proberen de luisteraar mee te nemen in die wereld wat dat wij op Belgische grondgebied kunnen meemaken. Ja. En soms is dat eng, stof. Soms is dat heel goed zicht. Soms gaat er een inspanning om vooraf. Soms gaat het wat vlotter en lijkt het alsof dat het iets vanzelfsprekend is. Dus we krijgen op Belgische grondgebied de verschillende mogelijkheden.
Heel wat uitdagingen eigenlijk wat dat betreft. Ja. Ja. Alright. Ja.
En ik ga proberen de luisteraar daar een beeld van te geven.
Een beeld van te geven. Oké. Top, we zijn heel benieuwd. Heel veel succes. Mensen zijn ondertussen aan het binnenkomen, Erik. Dus dan gaan we ons rustig gaan klaarmaken. Dus we zijn heel benieuwd voor uw presentatie. En hoe was de titel juist van de presentatie?
Grotduiken in België.
Grotduiken in België. Alright. Perfect. Alright, Erik, bedankt voor de podcastopname. En we zijn zeer benieuwd naar de presentatie.
Prima. Tot onder het gewelf.
De Polygon Seahorse Podcast.
Goed, heren, welkom op de lezing over het grotduiken in België. Mijn naam is Erik, de meesten van jullie weten dat. Frederik, het is al lange tijd geleden dat wij elkaar mochten zien. Dat is altijd heel aangenaam. Als we spreken over grotduiken in België, dan kunnen wij ons daar van alles bij fantaseren. Het is via de club Science Explorers dat we op regelmatige basis onder water gaan, op Belgisch grondgebied. Soms ook wel eens in het buitenland, maar voornamelijk bij ons. Om foto's te nemen, om opnames te maken. Ja, prepareren wij van alles om uiteindelijk ja, die beelden tot stand te laten komen. Hè. Nu, grotduiken in België is iets dat al van de jaren 50 bezig is. En we moeten al enkele jaren terug in de tijd gaan. En wat we hier zien, en ik ga ja, een aantal vragen aan jullie stellen. Links in de hoek zien we Dirk Roland. Steven, je kent een Dirk. Wat is de locatie? Locatie, als je het bekijkt. Wat weten we? Wat zien we? Frederik? Ja, sowieso een fort, een onder water gelopen fort. De Côté van Namen en meer bepaald Suarlee. Ja. Voor de duikers onder ons. Frederik is een van de oudere ja, grotduikers bij ons. Dus je zal wel bepaalde sites onmiddellijk herkennen. Het is een oude tunnel waar de NSF in een tijd altijd ging trainen. Dat wil zeggen dat die tunnel in de jaren 80 en 90 ongeveer een 800 meter lengte had. 11 meter diepte. Langzaamaan is het waterniveau gedaald. En momenteel weet ik dan niet meer hoe lang of hoe diep dat die is. Maar de laatste keer, dat is al wel een paar jaar geleden dat ik ben geweest, en was dat nog amper, ik denk, 200 meter lengte. 200 meter onder het gewelf in een tunnel. Dirk Roland op de middelste foto. Rechtse foto in de hoek. Rechtse foto. Ik kijk eens even in de richting van de Frederik. Ja, inderdaad, dat klopt. Fumé. Natuurlijk, Fumé, dat is zoals de Oosterschelde. Daar heb je verschillende locaties om te duiken. Maar als we teruggaan in een tijd, dan was dat een plafond dat vol hing, vol met honderden stalactieten. Vol, honderden. En met de rebrieder ja, werd dat goed bewaard. En op dit moment, ik denk niet dat we er nog één over hebben. Want ja, iedereen gaat daar niet met open circuit. En dan vroeg of laat dwarrelt dat dan toch naar beneden. En uiteindelijk ja, is dat plafond is dat helemaal verdwenen. Misschien links onderaan, wat bekender. Ah nee, inderdaad, de typische karaktertrek van de driehoek in het plafond, waarbij dat je ja, de zwarte marmer hebt, de klassieke ja, herkenbare driehoek van boven. Rechts, onderaan, is in feite de start van de site die dat hier van boven ligt. En dan krijg je een hoek van 45 graden omlaag. En dan heb je daar ja, een ideale plaats om het touw aan vast te maken. En dan kan je het systeem in. Als we spreken over grotduiken, dan kunnen wij ons soms wel eens een en ander inbeelden. Een klassiek beeld is een modderpoel, nauw, eng. En misschien is dat ook wel te vinden bij ons op Belgisch grondgebied. De site, wie herkent hem? Chauveau. Chauveau is een site, dat is een ondergrondse rivier. En je kan vanaf buiten in de Maasvallei erin gaan. En dan kan je blijven duiken. En dan kom je ergens boven in de grot, kan je eruit geraken. En dat is de poel van binnen in de grot. En zo ziet dat eruit. Natuurlijk, op dat vlak kun je geen enkel foto trekken onder water. En dan moeten we in feite gaan verhuizen naar sites waar het zicht wel degelijk aanwezig is. Belgisch grondgebied. De Côté. Côté van Mons. Ja, die Côté. Nu, Malogne heeft verschillende sites. In een van de sites ja, wordt gekenmerkt door nog ja, de oude pijpleidingen. Helemaal uitgelijnd door de oudere grotduikers van Wallonië. Ik denk dat er meer dan 3 kilometer lijn in ligt. Met een geweldige zichtbaarheid. Verschillende tunnels. In feite echt een labyrinth. En om te voorkomen dat je de weg kwijt speelt, ja, liggen daar de lijnen in. Lijn blijven volgen. Hansje en Grietje. Hier had de weg ook moesten terugvinden. Dat is die chauffeur aan de buitenkant, aan de Maasvallei. Dat is de start van de grot. En dan, dat is een typische karaktertrek, wat smaller. En je moet al op het juiste moment gaan van in het jaar om te zorgen, om een goed zicht te hebben. Want meestal 3/4 van de tijd is dat zicht te slecht. Echt te beperkt, echt modder dat eruit komt. Ja, en dan heb je er in wezen weinig aan om daarin te gaan. Maar daar zie je, die duiker, je ziet dat dat zicht nog vrij goed meevalt. En af en toe krijgen we een kleine confrontatie in een van die sites. Vanaf dat je ziet dat er lokale bewoners zijn, ja, dan is het even stoppen. Tot en met dat die mannen terug verhuisd zijn. Want op bepaalde momenten gaat men de Maasvallei afsluiten, stukken van de Maas afsluiten, om te zien wat ze daar allemaal in hebben weggegooid. En dan verhuizen die bevers vanuit de Maasvallei zelf een beetje naar die sifon. En vanaf dat ze de Maas terug openleggen, dan gaat dat beest terug verhuizen naar de Maas zelf. En dan kunnen we er wel in duiken. Het is niet uitsluitend soms natuurlijk van het systeem. Het zijn ook veelal bij ons de mijnen. Mijnen die gekenmerkt worden door ruime locaties, echt ruimtelijk. Soms wel wat dieper. In feite heel bijzonder om in te duiken. Waarom? Omdat je juist iets kan zien. In plaats van goede flinke modder, heb je nu alle ruimte en kan je genieten van die duik. Hier krijgen we dan vrij grote ruimte met de scooters. En dan heb je daar nog die railing erbij. Soms is het wel wat dieper. Dan moet de kanten van Bertrien. En dan weet je, met de rebreeders ideaal. En dan spreek je onmiddellijk de 80, 90 meter zone. Meestal zijn er nog wat overblijfselen van de oude industriële revolutie, de tijd van toen. En al dat materiaal, al dat staal, dat trotseert wel de tand destijds. En je ziet op regelmatige momenten dat dat dicht begint af te brokkelen. Links af en toe. Frederik, zeg jij dat niet? Nee? Af en toe wat touwtechnieken, wat rappellen. Eenmaal in het begin is dat dan met een nat pak, met een dubbel set op de rug, rappellen tot beneden, setje uit doen, duiken, goed koud hebben. En dan moet je met die set terug naar boven. Goed koud, goed gedoken. En dan een goede inspanning. In feite de allereerste les van decompressie. Geen inspanning na de duik. En wat doen we? Echt goed alle spieren goed warm trekken terug. En dan weet je dat je erover moet gaan nadenken. En uiteindelijk hebben we daar een platform gemaakt. Konden we rappellen tot op het platform. En konden we van daaruit vertrekken. En hadden wat meer ruimte. Is dat wat beter voor de spierweefsels, voor de pezen. En is die een duik veel relaxter dan dat je dat in één keer allemaal met een natpak moet doen. Rechts ook Belgisch grondgebied. Maar wie herkent de site? Het is een gekende site. Meestal woensdagavond. Rin, ja. Nu, we hebben Rin 1 en we hebben Rin 2. Het is een 2. Glashelder, mooie tunnels. Maar je herkent sowieso de muren vanuit Rin. Belgisch grondgebied. Mooie balken. En het is altijd plezant om, dat is echt avontuur, hè. Om dan zo af te dalen naar beneden te gaan. Echt avontuur om uiteindelijk aan het water te geraken. Touwtechnieken, takeltechnieken, flessen omlaag. Waardoor dat we aan het water kunnen geraken. een dagje plezier, een dagje afzien. De spieren mogen wel werken. Uw lichaam is bezig. En af en toe krijg je dan een mooie beloning. Goeie zicht, mooie tunnels. Frederik? Ah, voilà, je hebt hem. Yes. Yes, I did it. Veel foto's zijn van Hedwig Dieraert. Ik denk dat Hedwig hier ergens nog moet rondlopen. Een van onze fotografen. Ach, jij bent duiker één. Ja, alstublieft. Ja, ja, ja. Nu, om te voorkomen dat je de weg kwijtspeelt in dat labyrint, ja, altijd lijnpositie, evenwicht, een goede communicatie. In feite de fundamenten van het grotduiken. En als je dat dan in je achterhoofd houdt van, ja, hoe kan het ook nog zijn? Heel slecht zicht of het geweldig zicht, ja, dan weet je waar soms het plezier kan liggen. Nochtans zijn er ook wel bepaalde uitdagingen aanwezig bij die pool, bij die modderpool. Maar dan gaat het misschien eerder wat over exploratie in plaats van film- of foto-opnames. Een lange tijd geleden, toen Frederik nog dook, hadden we in de buurt van Martelange een heel diepe schacht. En natuurlijk, elke duiker was op de hoogte van de diepe schacht. In het begin was dat vrij toegankelijk. En op een bepaald moment gebeurt daar een accident. De Waalse duiker gaat met dubbel 10 met lucht voorbij de grens van 60 meter. In die tunnel is de een ladder op 60 meter. En dat was het signaal van, kijk mannen, we gaan tot 60 meter met lucht. Was het mentaliteit van, ja, dat zal wel gaan. En dat ging ook. Maar wat heeft die duiker gedaan? Die passeert met zijn setje voorbij die ladder. En die belandt daaronder en die bleef zakken. Ja, dat eindigt op 108. Met lucht, 108, dubbel 10. En die man is daarin gebleven. Dat was een probleem. We hebben een dode duiker in een site. Martelange. Martelange, wat betekent Martelange? Dat is een klein dorpje in het zuiden van België. En zij hebben een accident en ze zoeken duikers om de duiker eruit te krijgen. En die mannen denken van, in Marseille zijn er toch diepe duikers, hè? En die bellen naar Comix. En wij zegt Comix, natuurlijk doen wij dat. En die komen met een heel Trimix-camionet, Trimix-duikers, tot in Martelange. Dat was een factuur van toen meer dan 4 miljoen Belgische frank. Voor zo'n dorpje. En burgemeester zei, vanaf nu is het hier gedaan, het wordt afgesloten. Maar ja, de duiker is nogal vrij inventief om de weg te zoeken. Dus ze hebben dat een stukje afgesloten. De duikers bleven komen. Dan hebben ze dan een zandheuvel gemaakt. Ja, de kruiwagen erbij. Een beton gegoten, 20 meter water eruit gehaald. En dan heeft een burgemeester gezegd, nu ben ik het moe, die duikers. Wij gaan daar 2 meter keien opgooien ter grootte van een voetbalveld. Dus een voetbalveld helemaal vol, 2 meter hoogte vol met keien. En dat was dan ook meteen de juiste oplossing voor de burgemeester om te zeggen, vanaf nu komt niemand daar nog duiken. En Martelange 1 was definitief gesloten. Af en toe komen er wat scooters bij. Soms zien we eens wat grotere ruimtes. Dat was die diepe schacht. Een natuurlijke site. Eprave. Op Belgisch grondgebied de diepste natuurlijke site. Momenteel 94 meter. 94 meter diepte, maar met modder. Nou, eng. Om te starten met mijn lichaamsgrootte, eenmaal de start, met mijn nat pak, kan ik ertussen met 1,7 liter. En dan weet je al van, ja, 1,7 liter, die dat er dan aan vasthangt. En de rest wordt dan aangegeven, moet getransporteerd worden tot op min 6, min 7. En daar opent het systeem zich een beetje. Dat wil zeggen, ja, ongeveer een meter hoogte, een meter en 10 hoog. En kan je wel wat manoeuvreren en kan je starten. Daar hebben wij gedaan om het onderzoek daar uit te voeren. Hebben we camera's ingestuurd, hebben we drones ingestuurd. Maar uiteindelijk de beste oplossing is gewoon de duiker erin en die duiker die filmt alles. Dat is het zicht. Voilà, zo ziet het eruit. U ziet dat die vinnen daar in de hand worden genomen, want je kunt daar niet tussen. Dat is gewoon eerst wandelen naar omlaag, met al je materiaal aangeven en op min 6, min 7 ga je alles rustig aan doen en kan je vertrekken. Hier en daar zien we wat overblijfselen. Wat zien we hier? Dat zijn de waterkanalen. Houten waterleidingen om het water tot bij de paarden te krijgen in het systeem. Die paarden werden doorheen dat systeem geleid, bleven daar voor de rest van hun leven zitten, kregen daar eten, kregen daar drank en om dat water aan te voeren werden daar de houten kanaaltjes voorzien. En zo werd het drinkbaar water tot daar gebracht. En dat zijn die overblijfselen daarvan. Hier en daar nog waterpompen. De tunnels blijven komen. De scooters gaan regelmatig mee, zeker en vast als de afstanden wat groter zijn. En in feite krijg je op dat moment de intrinsieke interesse, zowat de vonk van waarom gaan we duiken onder het gewelf. Ja, als je dit kunt zien, kunt meemaken, in een vrij stabiele omgeving, relaxed, je hebt geen last van stroming, je hebt geen last van 's morgens op die boot van ja, go, 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 en allemaal op een rij dat water in. Nee, dat is allemaal een veel trager tempo. En het is omdat het zo, dat je je eigen tempo kunt bepalen, dat je die een eigen klok hebt, dat het heel relaxed duiken is. Af en toe, en dan kijk ik toch terug in de richting van Frederik, het is van 2014 geleden, dat we op Frans grondgebied, we waren de eerste Belgen daar, zijn we in de recel, recel is een vrij gekend systeem, zijn we door sifon 1 gedoken, daarboven gekomen na 2 kilometer, sifon 2 gedoken, boven gekomen, wandelen, sifon 3, boven komen wandelen, sifon 4, tot bijna achteraan. In totaal heen en weer 12 uur bezig. En we hebben geen 15 minuten pauze gepakt. Het was continu bezig zijn, continu blijven duiken, wandelen. Om een indruk te geven, tussen sifon 2 en sifon 3 heb je de afstand van de nee, die helling, maal 2. Ja, en dan weet je, met die rebreather, met die bailout, dat wel wat vraagt van je fysiek. Op de foto zie je scooter 1. 20 liter, daar nog een fles. En vanaf dat je aanzet, dan zet dat materiaal zich in die stroming en vindt dat zijn positie en zweeft dat. Waardoor dat je toch een vrij goede vitesse hebt om vooruit te gaan. De grote, dat is de tweede scooter, backup scooter. In plaats van de unit op de rug, krijgen we ook af en toe de unit aan de zijkant. Side mount. Zeker als we op voorhand weten dat het soms wat nauwer is. Of dat je op voorhand weet van, ja, het transport zal tellen. Dan heb je graag een compacter iets, een lichtgewicht iets, om het gewoon wat aangenamer te maken. Dat zijn indrukken van Zuid-Spanje, Frederik. Ja, Cueva. Ja. En ik weet niet, maar ik zie altijd van alles in al die rotsen. Ik kan uren kijken naar rotsen en ik zie daar van alles in en ik zie daar gelijktijdig niks in. Maar ik kan daar uren naar kijken. En dat vind ik juist zo de grote aantrekkingskracht van dat grotduiken. Ik kijk graag naar gewoon naar de rotsen. Je hebt ook mensen die graag kijken naar een vuur. U weet dat ook. Bij nacht, bos, kampvuur. Je kunt kijken, blijven kijken naar dat vuur. Ik heb dat ook met rotsen. En ik zie daar van alles in. En dat is ook een van de mooie aantrekkingskrachten van het grotduiken. Ja, Christophe, slechte foto, hè, gebieberd. Nee, het zijn de haloclinen. De mix tussen het zoute water en het zoete water. En dat wordt dan gemixt. In feite is er een evenwicht. En op het moment dat je erdoor gaat, wordt dat gemixt en krijg je het slechte zicht. En dan is het enorm belangrijk om een goed oogcontact te houden op die lijn, dat je niet gedesoriënteerd geraakt. En daarmee blijf je altijd wel wat dichter bij die lijn. Hey, duiker 1 daar, ik ben daarachter. Ja. Ik wijk in een millimeter van die lijn op dat moment. Ik heb deze foto erbij gedaan omdat wij soms bij opleidingen enorm veel aandacht spenderen aan positie, evenwicht. Ja, je hangt niet plat genoeg. Uw vinnen hangen niet mooi. De positie van uw armen moet vooraan zitten. Ja, we proberen dat zo goed mogelijk te doen. Maar ik denk nog altijd dat dat niet de essentie is. Wil dat zeggen dat we een evenwicht moeten hebben? Ja, wij moeten een evenwicht hebben. En moeten wij proper hangen? Ja, dat moet proper hangen. Maar dat is niet de hoofddoelstelling. De hoofddoelstelling is uw exploratie en genieten van wat die grotte bieden heeft. En soms wordt er net iets te veel aandacht gegeven aan positie, materiaalconfiguratie. Wordt dat aanzien als, dat is het allerbelangrijkste. Waarbij dat je de essentie van het grotduiken gaat verliezen. De afstand tussen de pure essentie van het grotduiken wordt soms wat vergroot, omdat men zich meer focust op techniek, positie, evenwicht. Belgisch grondgebied, restanten. Typisch zijn die tunnels van 45 graden, waarbij dat inderdaad dat je die vinnen wat hoger moet houden, want anders krijg je een stofspoor vanaf boven tot beneden. De diepste duik op Belgisch grondgebied is nog altijd op dit moment 150. We hebben al geprobeerd om het dieper te krijgen, tot hiertoe nog niet. 150 Belgisch grondgebied. Dat je de kent van Fumega, ja, dat is Frans grondgebied, hè? Dat zien we bij ons. Hè? Dat is net iets anders. Nog altijd 150. We zullen wel zien wat dat geeft. En dat is het zicht beneden. Goeie zicht. 12 graden. En dan weten we van, dat valt precies wel heel goed mee. 12 graden. En goede zicht. Ideale omstandigheden. De start van de duik. Een politieman van de zone Antwerpen. En wat zien we hier? Die uitgaande bellen die raken het plafond. Maar dat is het wateroppervlakte. En als het water voldoende lang heeft stil blijven staan, komt er een afzetting van kalk op het water. En dat heet calciet. En krijg je calcietvorming aan de oppervlakte. Zeer fragiel. Breekbaar. En zelfs de uitgaande bellen breekt dat calciet af en krijg je, ja, precies sneeuwval in het water. Je hebt een heel goed evenwicht. Die vinnen gaan naar boven en toch krijg je een beperkt zicht gewoon door de uitgaande bellen. Ja, als je dan nog wat stof hebt van beneden naar boven, van boven naar beneden en dan nog de muren, ja, dan krijg je het ja, soms wat warm van binnen, omdat je ja, het zicht herleidt op nul. De vaste maat voor mij, Chris Robrocks, met de Sidemounter Hybriders. Maar het is altijd eerst trainen. Altijd eerst trainen, vooraleer dat die al in techniek mee onder het gewelf gaat. Dorpje van Vlierzelen, met de CCR's. Put van Ekeren. En wat zien we hier? Als je de foto goed bekijkt, dat zijn dual rebreeders. De AP op de rug. En dan de Liberty Sidemount. Maar dan weet je, dat begint al wel wat groter te worden. Dat begint al veel zwaarder te worden. Het wordt al wel wat bulk. En dan moet je eerst gaan trainen. Waar? Oh, een paar uur in de put van Ekeren. Hè? En dan zullen we wel zien, stap voor stap, wat dat ooit zal geven onder de gewelven. In ieder geval, als wij spreken over het Belgisch souterrain, dan moeten wij teruggaan naar de jaren 50. En ik vergelijk ons grotduikgemeenschap internationaal met die boom. Een fantastische en indrukwekkende boom. Stevige wortels, honderden blaadjes. En dat is ons duikpubliek. Maar wie zijn die fundamenten op Belgisch grondgebied? Het zijn personen die dat wij in feite niet meer kennen. Lucien Golomvaux. Zij woont in de omgeving van Ivoire. De oudste grotduikster op Belgisch grondgebied. Momenteel bijna 80 jaar. Ik heb ze tijdens corona opgebeld. Die zei, Erik, het is wel corona, maar ik doe nog altijd mijn wekelijkse wandeling onder het gewelf. Zij gaan nog altijd wandelen in een grot. Niet meer het klimmen, maar ze probeert die fysiek op die 80-jarige leeftijd nog altijd te onderhouden. Knappe madame. Zij is de enige persoon op Belgisch grondgebied die haar naam werd gegeven aan een grot. Lucien. Dat is de naam van een grot. En dat is genoemd naar haar. Fantastische madame. Jasinski. Misschien de naam. Een duiker die al etelijke jaren meegaat. Grotduiker, exploratieduiken. Maar bij ons, een duiker die in de grotten van Nan is gaan duiken. Die hij daar de eerste sporen van de prehistorie heeft aangetroffen. Jasinski. En dat dateert uit een tijd waarbij dat we niet konden spreken over een topkwaliteit, een topgear. Dat was al vooral wel wat puzzelen en wat prullen. En de mannen deden het daar wel mee. De dag van vandaag, dat je een cent te veel hebt, je gaat naar een duikwinkel en je koopt u het beste materiaal. Maar in die tijd was dat niet het geval. Maar Jasinski deed het. 1853, Theodor Schwann is de Belgische wetenschapper die als eerste de CO2-filter heeft uitgevonden. CO2-filter, de grondlegger van onze CCR's. Dat is een Belgische wetenschapper. Dus ik heb die ermee bijgezet. En dan krijgen we natuurlijk ja, het trio Isler, Pauwels en Bastin. Jean-Pierre Bastin, de rechtse man. En je ziet het al, hè, met zijn grijze krolletjes. Een man die geniet van het leven. Een goede whisky s'avonds. Liefst een goede tornado s'avonds. En al die, hè, een goede poescafé met een goede sigaar. Maar we hebben wel eerst goed gedoken. Goed koud en goed gedoken. En al die voluit genieten. Dat is Jean-Pierre Bastin. Maar Jean-Pierre Bastin, een man op leeftijd, is nog altijd te bereiken. En als je ooit vragen hebt of je hebt onzekerheden of je wilt bepaalde informatie vernemen, kun je best nog die mannen bellen, omdat die mannen nu advies kunnen geven. En ik sta op een avond klaar, want ik ga morgen duiken in die Nepraaf. De diepste duikgrot. Maar dat geeft altijd een beetje, ja, toch wel wat een zenuwachtig gevoel. Want je weet het niet hoe dat het eruit ziet, je weet niet wat je mag verwachten. En wat hebben we gedaan? Ik heb gebeld naar Jean-Pierre Bastien. En Bastien heeft heel goed geluisterd. Die zei de allereerste keer morgen. Ja. Dan zei ik, geef hem maar één advies. Je gaat met die 7 liter om je lijfje. Die een tweede 7 liter pakte van boven mee. Je daalt af tot op -6, -7. Je kijkt. En je gaat terug naar boven. Terug naar boven. Dus gewoon naar -6. Kijk en terug naar boven. Je zei, en dat zult je moeten doen. En je doet dat maar 2-3 keer die dag. Dat je die passage kent. En ik heb dat gedaan. Hij heeft er nadien aan toegevoegd. Als je dat niet had gedaan. Op -6, -7. Wringen. En dan blijven gaan. En dan terugkeren. En dan met deco zitten en er terug doorwringen. Je zei, dan had je daar 1 keer in gedoken. En nadien nooit meer. Maar we hebben het advies gevolgd. Dus het was in orde. De middelste man. Pauwels. Pauwels is naast Lucien de meest indrukwekkende realisator van onze Belgische systemen. Zelfs, wij hebben droge grotten waar dat je erdoor moet, waar dat wij zeggen, van, daar kun je amper door, maar dat onder water. En dat is die man. De psyche, zo sterk. Pauwels is een van onze grondleggers voor het Belgisch souterrain. En dan krijgen we een tengere man, Islaire. In feite was dat de bron, de informatiebron en de kennis voor de mannen hier. Islaire is een exploratieduiker uit Zwitserland. Hield zich bezig met het diepe duiken. Heeft zelfs een hybride ontworpen in de jaren 80. Heeft dan die lange, diepe exploratieduiken gedaan. Maar heeft dat allemaal moeten bedenken, moeten uitwerken. Want ja, de VR3 hadden ze niet. En de Shearwater hadden ze ook niet. En dat was allemaal maar calculatie en berekenen, herberekenen. En die man die heeft dat wel uitgevoerd. Dat zijn zo de mannen van 16 uur en 18 uur duiken. Dat is Islaire. En hij heeft zijn kennis ook gedeeld met de mannen daar. En daardoor kon Michel Pauwels als eerste Belg in 1995 naar 150 meter duiken. In feite is dat nog niet zo echt heel lang geleden. Als we nu gaan kijken naar die grotduikers die dat wij opleiden, die dat hier aanwezig zijn op Belgisch grondgebied, dan zit dat in het koppetje. Grotduiken zit in het koppetje. Dat wil zeggen, je moet daarmee bezig zijn. En dat is het symbool van die boom, van al die duikers met die goede stevige wortels, die fundamenten. Maar het grotduiken, in de volksmond zeggen ze, dat zit in het koppetje, dat zit tussen de oren, ja. Maar in wezen hebben wij vrij stevige duikers bij ons. Want nummer 1, wij gaan het warm water niet meer uitvinden. Wij informeren ons. En onze fysiek is over het algemeen niet slecht. En wij denken erover na. Wij bouwen dat ook op. Waardoor dat de mentale sterkte ook kan groeien. En over het algemeen hebben wij op ons Belgisch grondgebied hebben wij stevige duikers. Een goede fysiek en goede mentale ingesteldheid. Maar we duiken nog altijd wel met gezond verstand. Als u zegt voor vandaag is het voor mij niet, dan is het niet voor vandaag, dan is het voor morgen. Intuïtie mag je ook altijd laten werken. Gezond verstand en intuïtie zijn twee elementen die daar aanwezig moeten blijven. En af en toe, ja, als het niet voor vandaag is, is het niet voor vandaag. Dat water ligt er al honderden jaren, dat ligt daar morgen ook nog. En wacht op het goede momentum. En als je zegt van ja, ik heb nu zoveel inspanning gedaan om daar op dat moment te geraken en er mankeert iets aan die herbreeder, ja, dan moet het gezond verstand zeggen en ja, terug naar huis, repareren. En het is voor de volgende keer. Hè. En je ziet soms zelf hè, met die inspanningen. Als jij morgen 250 trappen moet gaan wandelen, ja, dan ga je dat voelen in je knieën en in je heup. En de ene voelt dat wat meer dan de andere. Maar dan gaat die andere een fles extra pakken. Hè. In ieder geval, het komt er altijd op neer dat we op voorhand moeten trainen. En daardoor krijg je de psyche van onze Belgische duiker die dat klaar is voor het soeterrein. En daarom weten we dat er in wezen bijna geen incidenties gebeuren. Omdat we juist goed getraind zijn en goed voorbereid zijn. Voilà, heren. Dus scoubadou. Af en toe maken de duikers daar een leuk printje van. Voilà. Ik dank u voor uw aandacht. En wij zullen elkaar wel ergens zien in het soeterrein, nietwaar? Prima. Dank u wel.
Polygon Seahorse Podcast.